Geliefden in de Heer Jezus Christus. De prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit Handelingen 9. En ik lees u daaruit nog eens voor het 42e vers. Handelingen 9 vers 42. Daar spreekt het woord van de Heere. En dit werd bekend door geheel Joppe. En velen geloofden in de Heer. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, is nog steeds het uitgangspunt bij de overdenking van de handelingen der apostelen. We letten vanavond op leven en dood in het licht van de naam. Leven en dood in het licht van de naam. Vorige week hebben we al gehoord van die mensen in Sharona, de vlakte van Saron, die zich bekeerden tot de Heere toen ze geconfronteerd werden met het wonder. Ik heb toen gezegd, kijk, een wonder op zich kunnen wij niet gebruiken. Ja, wij kunnen het wel gebruiken, maar ik bedoel, daar komt de mens niet zomaar mee tot het geloof, tot het waarachtig geloof. Hij kan er wel van onder de indruk komen. Maar de Heere kan het wel gebruiken. En ik denk dat wij daarom ook, als wij in de handelingen nogal wat wonderen tegenkomen, het wordt wel wat minder, maar op langere afstand, maar vooral in die beginfase wat wonderen tegenkomen, dode opwekking, kreupelen die weer gezond worden, dat wij dan daarbij moeten bedenken dat de Heere God dat heeft gedaan, omdat vanwege de zwakheid, dit geslacht begeert een teken. Dit geslacht gelooft niet dan of er moeten wonderen en tekenen gebeuren. Dat is niet zo best, dat het zo is. Maar de Heere kan in zijn vrijmachtig welbehagen, toch als hij wil, tegemoetkomen. Wij moeten dat niet zien als een regel. Ik denk dat we ook niet mogen zeggen van, ja, waarom gebeurt het nou zo haast niet meer? We moeten dat gewoon zien als een bijzonder ingrijpen en een genade van God, dat hij tegemoet kwam vooral aan dat Joodse denken zien. Eerst zien. En dat was wel kenmerkend hoor, dat begeren, dat uitzien naar een teken. Want wat doe je nou waar wij het uit kunnen weten dat je die of die bent? Het is de Heer Jezus is daar verdrietig om geweest, daar ook wel eens toornig. Hij heeft wel eens gezegd, nou, je krijgt geen ander teken dan het teken van Jona de profeet. Zoals Jona 3 dagen in de buik van de vis geweest is, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen in het harde raden zijn. Maar toch, zoals in de handelingen, dan merk je dat de Heere God tot uitbreiding van zijn koninkrijk toch de tekenen ook wil gebruiken. Daarom, dit verhaal, zowel ook dat stuk geschiedenis van Eneas, maar ook van Dorcas, snijdt naar verschillende kanten. Aan de ene kant geeft het ons een blik op hem die terecht heeft gezegd, ik heb de wereld overwonnen. Dat impliceert ook, ik heb de dood overwonnen. Hij is opgestaan. En in zo'n schriftgedeelte worden we daarmee geconfronteerd. Als een vooruitgrijpen naar het moment, een profetie, dat die laatste vijand, de dood, vernietigd zal worden, weggedaan zal worden. Dat is een stukje lering. Maar tegelijkertijd, misschien nog wel net zo belangrijk of belangrijker, is het feit dat God dat wil gebruiken om anderen weer tot het geloof te brengen. En die mensen die zo sterk daarheen gaan, in één keer wakker te schudden. En ze te confronteren met het feit dat Petrus niet de naam van een dode draagt, maar de naam van de levensvorst. Die nu gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Laten we in dat licht nou eens even letten op dit schriftgedeelte. Te Joppe, een kilometer of 17 bij Lydda vandaan, waar Eneas genezen werd, hebben we verleden week gehoord. een plaats aan de zee. Ik dacht dat het tegenwoordig Jaffa of Jaffo heette. Maar in ieder geval een havenplaats aan de zee, waar nog de visserscheepjes liggen en in en uit varen. En in Joppe, daar was een zeker discipelin. Waarom staat dat er zo? Waarom staat er niet, in Joppe was een vrouw die heel veel goede dingen deed. Omdat de schrift ons wil leren dat wij de zaken niet om moeten draaien. Een discipelin, dat betekent een leerling, een gelovige in de Heer Jezus Christus. Dat is punt 1. Dat is punt 1, opdat we ook een goede kijk zouden hebben op wat zij deed. Dat waren niet zomaar uit een wettisch standpunt. Het was niet zomaar een vroom mens die kleren maakte alsof ze rozenkransjes zat te bidden. Weet je wel, om haar weg naar de hemel te banen en om het eeuwige leven te verwerven. Dat oude verlossingsschema wat bij de Joden heel sterk leefde. Dat was het niet. Nee, een discipelin. En dat is één, dat is nummer één. Het andere volgt. Toon mij uw geloof uit uw werken, maar ook uw werk uit uw geloof. Geloof zonder werken is dood. Maar het geloof, ja, het geloof, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Of dat hij nog 1 minuut te leven heeft, of nog 10 minuten hierop aan, of nog 80 jaar, het blijft vast. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die moordenaar aan het kruis, die had geen 10 minuten meer, geen jaartje meer, om het nog eens goed te gaan maken met de familie, en om boete te doen, lange tijd, daar had hij geen tijd meer voor. Tijd was voorbij. Maar hij geloofde in die middelaar Gods en der mensen, Jezus Christus. En op grond van dat werk van Jezus Christus werd hij zalig, gerechtvaardigd uit het geloof. Dat is dus 1, een discipel te zijn. Want dan zal ook uitkomen dat wat er gedaan wordt, het zij veel of weinig, indrukwekkend of 1 slokje koud water, dan zal wat er voortkomt een vrucht zijn van het geloof. Niet van onze Roomse ideeën, niet van onze werken, wij moeten, nee. Dan zal het zijn een vrucht van het geloof in de Heer Jezus Christus. Daarom staat dat voorop. En de Joppe was een zekere discipelin, met name Tabitha, het welk overgezet zijnde is gezegd, Dorcas. Tabitha, dat is Grieks, Dorcas, Aramees. Dorcas is dus, het betekent wel allebei hetzelfde. Het betekent gazelle of hinde. Ik geloof dat Calvijn dat niet een beetje negatief uitlegt, die naam. Omdat hij dacht misschien dat daarmee aangeduid werd dat het een beetje een, ja, je zou zeggen, misschien van huis uit een beetje een vlinder was. Maar dat zit er uiteraard niet in, dat denk ik niet. Ik denk dat we meer, als je dan toch met die naam, wat vaak iets betekent in de Bijbel, als je er iets bij wil denken, dan moet je denken aan iets sierlijks, iets gracieus. Dat hoeft nog geen eens te betekenen aan de buitenkant, want dan kun je je er nog heel erg in vergissen. Maar dan kun je ook denken aan het hart, waar de uitgangen van het leven uit zijn. Deze staat er was vol van goede werken en aalmoezen die ze deed. We lezen niet dat ze een man had of gehad heeft. En vandaar dat ze ook niet wordt aangeduid als weduwe. Wel dat ze werkte voor weduwe, Maar niet of ze zelf weduwe was, dat weten we niet. Het kan iemand zijn die nooit getrouwd is geweest. Dan geeft de schrift ons hier ook, al is het met een situatie uit die tijd. Daar ben ik me wel bewust. Maar de schrift geeft ons toch tegelijkertijd een kleine aanwijzing dat ongetrouwd of alleen te zijn, dat betekent daarom nog niet dat je er maar voor niks bent. Dat je leven doelloos is of zinloos. Dat is ook wel eens nuttig om elkaar te wijzen. Er zijn mensen die dat zo, en kan ik wel begrijpen. Ik kan dat wel begrijpen. Als een meisje of een jonge vrouw graag getrouwd wil zijn. Maar toch zegt de schrift, als wij een discipelin mogen zijn of een discipel van de Heere, dan moeten we niet wanhopen. We mogen de Heere erom vragen. Je mag de Heere vragen om een man, om een vrouw, om een kind. Maar je moet niet net doen, want dat wil de duivel. Die wil meisjes en vrouwen wijsmaken dat je eigenlijk nergens voor leeft. Waar leef jij nou voor? Want dat is een leugen. Hier staat, deze was vol van goede werken. En aalmoezen die ze deed. Ja, als ze getrouwd was geweest bijvoorbeeld, of als ze een man en kinderen thuis had gehad, had ze niet veel tijd gehad misschien. Ze had halswerk gehad om de gaten in de sokken dicht te maken van de kinderen en van de man bijvoorbeeld. Kijk, ik kan wel indenken, als je geen kinderen hebt, dan zeg je, nou, ik had er liever 10 dan geen 1. Ik vind het verschrikkelijk, geen kinderen hebben. Ik kan dat begrijpen. Ik probeer wel eens voorzichtig, ja. Maar wat denk je dan als je wel kinderen hebt? Je voelt mensen trekken alles zo gauw op één wissel, alsof dat het is. Om dan soms heel teleurgesteld te zijn als alles anders gaat dan dat ze gedacht hadden. Nou, in de Bijbel, daar wordt een andere weg gewezen. Je zou zeggen een christelijker weg. De Bijbel vindt het schoon als er man en vrouw en kinderen zijn. Maar de Bijbel zegt niet, als je dat niet hebt, dan ben je ongelukkig. Of dan word je ongelukkig. Of dan heb je geen leven. Dat zegt de Bijbel niet. Nee. De Bijbel die wijst allerlei dingen aan waar die mensen die de zorg van het gezin hebben helemaal niet toe komen. Waar ze niet aan toe komen. En jij wel. Goed. Deze was vol van goede werk en aalmoezen, dat zijn giften die ze deed. Dat zegt de Bijbel. Ze zegt het niet zelf, maar de Bijbel zegt het en de mensen hebben het gezegd. Dat is wat. Kijk, je kunt alles niet met een schaartje knippen. Je kunt niet zeggen, ja, dat is het nou. Dit is zeker een wonder. Maar als je één of twee van zulke mensen in de kerk hebt, dan mag je wel heel blij zijn. Maar dat wil niet zeggen dat die anderen nou, dat klopt niet, zo moet je het niet bekijken. Dan kom je weer in dat krampachtige. Dan kom je weer in dat opgeschroefde. Je moet het eerder zien als een gave van de Heilige Geest. Een sieraad in de gemeente. Er zijn weduwe geweest, armen geweest. Je had nog geen voorzieningen zoveel, zoals in onze tijd. En deze vrouw, die maakte haar tijd, haar mogelijkheden, die ze had, te baat om in de nood te voorzien. Onmisbaar. Zou je zeggen, zulke mensen. Zo Paulus, ja, mijn oudoom, die zei altijd, ja, zo is het wel eens makkelijk als er een heel rijk iemand ook in de kerk zit. Ja. Kun je zeggen, ja, maar dat klopt niet. Die moet dan zeker de kastanjes uit vuur halen. Nou, zo moet je dat niet bekijken. Maar dat kan de Heer zo besturen. Als die rijke dan nog een mild hart krijgt erbij. Dan is het een zegen. Zo zie ik dit ook als een zegen. En dan lees je die opmerkelijke woorden. En het geschiedde in die dagen. Dat is echt Lucas. Lucas 2, weet je wel. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de hele wereld beschreven zou worden. Dat kom je meer tegen in de handeling ook. Hè. De Heilige Geest heeft het alles geïnspireerd, maar de Heilige Geest heeft Lucas in die zin niet helemaal uitgeschakeld om hem alleen maar te gebruiken als een soort trechter. Je komt echt vele woorden tegen in de handelingen die je in het Lucas-evangelie ook tegenkomt. Die zinsbouw, woordkeus. En het geschiedde in die dagen. In die wonderlijke dagen. Van evangelieverkondiging. Uitbreiding van de gemeente. Rondreizen van de apostelen. Het geschiedde in die dagen dat ze krank werd en stierf. Dat staat er nou net in alsof het er niet hoort. Zulke mensen die moeten leven. Zulke mensen kunnen niet gemist worden. En toch, het geschiedt in die blije dagen dat kreupelen ook worden genezen en andersoortige verlossingen worden bewerkt. Dat nou net daar in Joppe, die vrouw, die lieve vrouw, die vrouw die uitblonk van goede werken. Want wij hebben niks tegen de goede werken. Ik hoop jullie niet. Mensen kunnen zo smalend over goede werken doen. En Paulus schrijft aan Titus dat ze zich moesten benaastigen om goede werken voor te staan. Goede werken zijn goed hoor. Als de basis maar goed is. Kijk, als het eruit voortkomt uit die slavenmoraal van ik moet de hemel verdienen, ik moet dit verdienen. Dan is het onzin. Maar Calvijn zegt, wij waarderen de goede werken nog sterker dan de Roomsen. Hebben we er nog meer mee op? Want voor ons, ja dat zeg ik er nou maar even bij, voor ons zijn het juist tekenen van de genade Gods. Die grote genade en ontferming, dat een iegelijk die in de Zoon gelooft, hem ingelijfd wordt. Omdat de sappen van die ware wijnstok in ons leven in zouden dringen. Kijk, als dat de achtergrond is, dan kun je alleen met goede werken maar blij zijn. En in dat licht te zien, dan moet je hier niet gelijk een soort bijgedachte bij koesteren van, ja, vol van goede werken. Nee, dat niet. Maar ze stierf. Ze stierf. De dood is gewoon doorgegaan. En dat zie je nog eens vaak in het leven, dat wij zeggen, hè, juist die. Juist die. Er valt net een bom op dat huis misschien, waar de heren, waar ze gelezen hebben, uw tent zal veilig wezen. Dat kan. Onbegrijpelijk. Maar de achtergrond weten we wel. Wat man, wat mens leefde die de dood niet zien zal, en wie redt zijn ziel van het graf? Ik denk dat het allemaal heel snel gegaan is. Misschien wel een of andere koorts die haar geveld heeft, of een of andere snel verlopende ziekte. Want ze weten dat Petrus in de buurt is, maar ze zijn er niet naartoe gegaan om te zeggen, joh, nou is een lieve zuster die is zo vreselijk ziek, kom toch eens. Het kan ook zijn dat ze het onderschat hebben. Ze dachten, nou dat zal zo vaak niet lopen. Die de tijd is er nog niet. Zo denken wij ook graag. Vaak is de wens de moeder of de vader van de gedachte. Oh, nee, die zal nog niet sterven. Die de taak is nog niet afgelopen op aarde. Misschien hebben ze zo gedacht. Maar ze sterft wel. En dan lees je zo heel haast nuchter. En als ze haar gewassen hadden, gebruikelijk in die tijd, om de overledene, de gestorvene te wassen, legden ze haar in de opperzaal. Boven in de koelte. In de mooie kamer, zouden wij zeggen. Dat is wel eigenaardig. Over het algemeen werden de directe toebereidselen gemaakt voor de begrafenis. Vanwege het klimaat. Dat duurde nooit zo lang. Jezelf een dag begraven. Maar daar lees je helemaal niets van. Ik voor mezelf proef het zo. Er is op dat moment onder deze mensen, deze belangstellenden, deze broeders en zusters, is er een zodanige geest aanwezig dat ze zien het. Maar ja, ze zijn het er niet mee eens. Ze hebben het gevoel van nee. In plaats van naar de begrafenisondernemer te gaan en dit en dat te regelen enzovoorts, wassen ze haar. Want ze weten heus wel dat ze gestorven is. Daar twijfelen ze niet aan. Ze is niet schijndood, ze is echt dood. Maar ze leggen haar in de mooie kamer. In de koele kamer. En omdat Lydda nabij Joppe was, de discipelen horende dat Petrus daar was, zenden twee mannen tot hem, biddende dat hij niet zou vertoeven tot en over te komen. Dat zie je iets van het geloof. Daar moet je niet gering over denken, want Martha kon het niet geloven dat haar broer uit de doden opgewekt zou worden. Ze geloofde wel in de opstanding aan het einde van de dagen, maar dat een man die al in 3 dagen begraven is, en dat die opgewekt worden, dat kan niet. Heere, hij riep dat. Op de een of andere manier is de geest, het licht van de naam, van het leven, hier zo actief inwerkende op de harten, dat ze wassen hun lieve zuster in Christus, waar ze zoveel goeds van ondervonden hebben, ze leggen in een mooie kamer, en in plaats van naar de begrafenisdienaar, hollen er een paar mensen in opdracht van de anderen, 17 kilometer verder. Nou ja, dat kun je in 1 uur of 3 misschien doen, maar dan moet je toch wel flink doorlopen. Misschien iets korter, maar 2 mannen, twee mannen in de mond van 2 of 3 getuigen, dat is mooi, 2 mannen tot hem. Ach, kom toch alsjeblieft, niet vertoeven. Ze zijn tegelijkertijd ook nuchter. Want ja, hun gedachten die beïnvloed worden door het leven, de naam, Jezus, de opstanding en het leven, die zijn niet zo. Zeggen, nou ja, het komt er niet op een paar dagen op aan, wij wachten wel. Dat niet. Dat is weer typisch. Dat zie je vaak bij ons mensen, dat wij altijd de verkeerde conclusies trekken. Als er iets helemaal fout gaat, dan troosten we onszelf, nou ja, het zal zo wel hebben moeten wezen. En als het anders had moeten wezen, dan had het wel zo of zo. En dan springen we er op die manier weer uit. Maar het geloof is ook altijd een stukje nuchterheid. Die 2 mannen die daar komen bij Petrus, die zeggen niet, nou, kalm aan maar hoor. Kalm aan. Als het u gelegen komt, nee, ze bidden. Kom haast. Kom spoedig. Zo is toch eigenlijk de praktijk. Wij weten wel dat de Heer op zijn eigen tijd komt. Maar is het niet zo dat wij ook zeggen, Heere, verhaast toch uw schreden. Kom toch gauw, help ons toch. Wil toch uitkomst geven. Dat is altijd de werkelijkheid. Als dat er niet meer is, hè, dan krijg je dat verkeerde. Ik denk altijd dat hoort meer in de islam thuis. Hè. Nou, het zal zo wel hebben moeten wezen. Het zal zo wel hebben moeten zijn. In plaats dat we zeggen, Heer, vergeef, verzoen, delg uit mijn overtredingen, help me alsjeblieft verder, want ik durf niet, ik kan niet. In plaats daarvan, nou ja, och, je kan er lang of kort over praten, maar het zal wel hebben zo moeten wezen, ja. Zou je dat nou ook durven zeggen, al in het einde der dagen? Dan denk je dan ook, nou ja, ik sta wel aan de verkeerde kant, zal wel zo hebben moeten wezen. Dat is niet de taal van het christelijk geloof. Dat is de taal van ons Adams hart. Nee, daarom zeggen ze, kom gauw. Kom gauw. Want er heerst op dit moment die kairos, die gelegene tijd is, er zou ik haast zeggen. Dat woord was eerder aangehaald, dat wordt er gebruikt. Hè? Het woord chronos, het woord kairos, wordt soms wel door elkaar gebruikt. Hè? Maar dat kairos, dat duidt toch wel specifiek, denk ik, aan de gelegene tijd. De tijd is rijp. De tijd, nu is het de wel aangename tijd, heden. En zo is het nou, in de beleving van die mensen. En daarom zeggen ze, op Sint-Peters, ze ligt in de koele kamer, maar ja, het moet niet te lang duren. Dat is niet iets van ongeloof, maar het is iets van een goede haast, een goede haast. En Peters staat op. Daar heb je het weer. Altijd weer de naam van Jezus Christus. Er klopt iets niet, hè? Hij is opgestaan. De Heer Jezus is opgestaan. En dan weten wij wel, de dood ontlopen we niet, die komt, wij moeten ook nog sterven. Maar ergens wil de Heilige Geest er ons bij bepalen, niet dat wij opgewekt worden in die zin, zoals Dorcas. Nee, dat wordt hoe langer hoe minder. Dat is vanwege ons, omdat we zo graag tekenen zien, wil de Heer dat wel eens een keer doen. Vergeef me dat ik het wat simpel zeg, maar dat is niet het gewone. Nee, dat is niet de gewone weg van de Heer. De weg van de Heer is, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Maar toch, de Heer wil als het ware wel een impuls geven, een indruk, dat die dood er eigenlijk... Hij moet eruit. Hij moet eraan. Dat kan toch niet? De opgestane Heere die zelf is opgestaan, die roept, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Die kan toch op de lange duur geen genoegen nemen met dat dood? Het is toch een vijand? Petrus staat op. Denk je in je gedachten, ja, dat is de handelingen der apostelen. Dat heeft te maken met handen, met voeten, met lippen, met tong, met hart, met alles, hè? Met ogen. Want hij is opgestaan. Hij leeft. In zijn naam wordt het volk verkondigd vergeving van ongerechtigheden. En als het moet, als die impuls nodig is, dan zal door het licht van die naam ook werkelijk een dode die een lijk is overeind komen. Dan gebeurt het maar één of twee keer, maar dan zal het toch gebeuren. Maar houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Die het stof bewonen zullen opstaan in grote blijdschap en verheuging. Nou, daar gaan ze. Petrus staat op. Opeens is daar de kracht, de bereidvaardigheid, de bereidwilligheid, de voeten geschoeid met de bereidwilligheid van het evangelie. En hij gaat direct mee. Ja, een heel eindje lopen. Dat is niet zo erg nu. Wat maakt dat uit? De geest des Heren is in de raderen. En dan draaien ze. En als hij daar gekomen was, brachten ze hem in de opperzaal. Ze brengen hem in de rouwkamer. Hoewel, rouwkamer, ja, ergens wel. En al de weduwen stonden erbij. Staan bij Petrus huilen, en dan niet zomaar als gehuurde klaagvrouwen, zoals dat zo vaak gebruikelijk was. Hoe harder huilen, hoe beter, en hoe meer verdiende hij. Nee, dit is echt in de band van de liefde, van de gemeenschap, dat ze in en in verdrietig zijn. Want ze hebben in Dorcas, in die klederen, die rokken, enzovoort, alles wat ze gemaakt had, daar hebben ze iets gezien van de Heer Jezus. die zelf naakt heeft gehangen aan het hout. Ze hebben in die liefde, in dat materiële zou je zeggen, dat hebben ze niet als een stukje kleding alleen gezien. Ze hebben er iets in gezien van de Heer Jezus die de armen en de naakten gekleed heeft. Daarom zijn ze ook zo bedroefd. Dat bedoel ik ook toen ik zondag zei van, ja, dat soms bij sommige kinderen van de Heer kan het soms zo duidelijk van het gezicht af stralen. Dat gezicht is gevormd soms door de Heilige Geest. Niet altijd hoor. Je moet daar weer geen iets wettigs van maken. Maar soms dan voel je het. Soms zie je in de ogen van mensen iets van Gods vriendelijke ogen. Soms zie je in de handen van mensen iets van Gods handen. In Christus Jezus. Dat is groot. Dat is heel groot. Nou, zo staan ze daar met die rokken en die klederen die Dorcas gemaakt heeft. De bewijzen, de toonbeelden van de liefde. De mededeelzaamheid, de zorgzaamheid. Maar Petrus hebben hen alle uitgedreven. Hey, waarom? Nou, dat zou ik nou zo niet weten te zeggen. Ik weet wel dat het bij de Heer Jezus ook gebeurde. Dan mochten soms alleen Petrus, Jacobus en Johannes erbij zijn. Of de ouders en de rest moest eruit. Ik wil dat niet terugbrengen tot sommigen die de mening hebben dat daar die oude gedachte van dat de Godheid in het verborgene een wonder doet, maar niet waar anderen bij zijn, die heidense gedachte zou ik niet willen nemen. Ik denk eerder dat het zo is. Elke afleiding, elke snik, elke zakdoek, alles leidt af en vertroebelt. Petrus wil alleen zijn met zijn Heere en Meester. Met de Heer Jezus. En dan kan het soms zijn dat je geen afleiding kunt hebben. Daarom drijft hij ze alle uit. Want kijk, al zijn er daar discipelen die de moed niet hebben laten zinken, die op de een of andere manier krachten van de naam hebben gevoeld, hè, om het niet los te laten en om naar Petrus te sturen. Niet om een rouwdienst te houden, maar er zinkt iets in van het leven, van de verwachting. Dat wil daarom nog niet zeggen dat al die weduwen die daar staan te huilen bijvoorbeeld, dat die allemaal in die overtuiging en in dat gevoel daar aanwezig zijn. En dan zit je op verschillende golflengten. Hij staat te huilen van verdriet. En Petrus die zou... Nee, dat huilen is niet erg. Daar gaat niet om. Er mag verdriet zijn. Maar Petrus kan het op dit ogenblik niet zo hebben. Daarom drijft hij, als ze tegenstribbelen, zegt hij, nee, naar buiten nu. Ik wil alleen zijn. Hij knielt neder en bidt. Hij kon niet zeggen, toen hij daar in Lydda het bericht hoorde van wat er gebeurd was in Joppe, oh, ik kom wel even. Hoe lang is het geleden? Ik zal wel... Nee, dat maakt ook wel in orde, hoor. Dat kon hij niet zeggen. Vergeet dat nooit, lieve mensen. Petrus is niet een soort gebedsgenezer. Die tenslotte zegt, ja, als je niet beter wordt, ja, je hebt geen goed geloof. Of je geloof niet goed genoeg, of je geloof is niet sterk genoeg. Zo'n mannetje is Petrus niet. Veel gebedsgenezers die zijn door de duivel bezeten. Daar moet je ernstig rekening mee houden. We trappen erin voor we er erg in hebben. En dan zeggen, ja, maar er gebeuren toch wel wonderlijke dingen. Ja, maar de duivel kan ook wonderlijke dingen doen. Maar zo gaat het dan meestal. Als er geen succes is, ja, dan mankeert het aan jou. Je hebt niet een sterk geloof. Maar dat is Petrus niet. Petrus voelt zich geheel afhankelijk van de Heer, van zijn zender. Hij heeft niet een toverstok, zijn gebedje. Ik zal ze eens even beter bidden. Petrus knielt neder in de eenzaamheid bij de doden. En hij roept de Heere aan. Heere, wat wilt u dat er gebeurt? Heere, laat het me weten. Laat het me doordringen. Je kan niet zomaar wat gaan proberen. Dat gaat niet. Ik heb wat gedaan als kind. In mijn kinderlijkheid. En dan wou ik geen flater slaan. Dus als er niemand bij was en ik was bij een dode. Dan zei ik, sta op. Zag iets. En er gebeurde niks. Maar dat is bij Petrus niet het geval. Daarom knielt hij neer en bidt. Hij roept de Heere. Of de Heere wil overkomen. Want al wil je iets graag, daarom is het nog niet gezegd dat de Heere het wil. En dat de Heere het doet. Nou. Petrus die krijgt het om in het geloof de Heere aan te roepen. Ze zeggen wel eens een opgebonden zaak, dat klinkt ouderwets. Maar het is niet ouderwets. Het is voor deze man op dit ogenblik een zaak die hem aangaat, die hem op het hart gebonden is. En opeens is daar het licht van de naam, waar het in de handeling altijd over gaat, over de naam van Jezus Christus. Er komt niet een stem uit de hemel die zegt, nou doe het maar. Nee, het is zo sterk dat het licht van de naam van Jezus Christus is vaart als het ware in hem, in Petrus. Op een zodanige wijze, dat hij hoeft geen eens meer te zeggen, in de naam van Christus sta op. Hoeft hij niet te zeggen. Kijk of dat hij zelf... Dat is nou Christus, het licht van de naam, dat zo in Petrus indaalt, dat hij geen eens meer hoeft te zeggen in de naam van Christus. Maar, zich kerende tot het lichaam, zegt hij, Tabitha, sta op. Dat is groot. Dan moet je daar geen kunststuk van Petrus, dat je zegt, dat is toch wat. Want Petrus zou het, die kon zoiets niet. En wij kunnen het ook niet. Maar het licht van de naam valt zo in zijn ziel, dat hij opeens gelooft. Hier is de dood niet op zijn plaats. De dood is een buis. Het is verkeerd. Dit hoeft niet. Dit kan niet. Sta op. Christus spreekt in hem en door hem. En daarom is er ook onmiddellijk de reactie. En ze deed haar ogen open. En Petrus, die ze uiteraard wel gekend heeft, gezien hebbende, zit ze overeind. Op de baar. Hij geeft ze de hand. Hij richt haar op. Dat mensen is misschien al versuft. Ja, dat moet toch even somatisch, lichamelijk, moet je zoiets toch even verwerken. Hier, alles heeft stilgelegen. De dokter die zegt, dat er bestaat niet, want je hersens zijn dood, er zit geen bloed. Dat kan niet. Dan ben je gek, of dan heb je, als je nog bijkomt, dan heb je geen verstand, maar dat kan toch niet. Zegt de dokter. Nou, die dokter die weet ook niet alles, maar ik bedoel, de Heere God kan wel alles, maar het gebeurt met een mens. Nou... Ik kan me wel begrijpen dat die vrouw wel even geknipperd zal hebben. Ik denk, Petrus, hé, straks deed ik mijn ogen dicht, dan weet ik nog, is het Petrus? Hij geeft ze de hand. In de Bijbel een vorm van gemeenschap, in de Bijbel een opheffing, in de Bijbel de gedachte van, kom, sta op. De rechterhand der gemeenschap. En dan zegt hij, dat zit erin, ik weet niet of dat ze al die lijnwaaddoeken eromheen gedraaid hebben, net als bij de lazers. En een zweetdoek over het gezicht. Ik denk dat Petrus gezegd heeft, gauw even, als dat zo is, gauw even je mooie jurk aantrekken. En die doeken doen we even weg, als het zo geweest is met die doeken. En dan ga je hier maar even staan. Want als er staat, hij richt daarop, en de heilige en de weduwe geroepen hebbende, stelde hij haar levend voor hem. Dat levend voor hen stellen, dat is een term die aanduidt een soort plechtigheid. Kijk, je kunt op allerlei manieren elkaar erbij roepen, weet je wat. Hé, kom eens even kijken, wat ik nou heb. Hé, doe ik dat goed? Nou, dan zit verder, dat is gewoon alledaags, hè. Maar hier wil dat woord zeggen, het is een plechtigheid. Een openbare plechtigheid. Niet zomaar iets. Maar Petrus die zet de zaak. Ga jij hier maar staan. Ik roep ze. En daar in het licht van de naam. Daar staan ze in. In het licht van Jezus Christus. Die dood was en weer levend geworden. Zegt hij. Roep die ze. Kijk. Kom en zie. O, wat zullen die mensen blij geweest zijn. Wat zullen ze zich verheugd hebben met grote vreugde. Wat een plechtigheid. Ze zullen tegelijk ook wel staande gezongen hebben, denk ik. Staande gezongen. Want kwamen haast des vogelvangers net. De strik is gebroken. We zijn ontkomen. Ze hebben Dorcas om de nek gevlogen en een zoen gegeven. Van blijdschap dat ze er weer was. Nou, ze is later ook gestorven, dat wel. Maar, even kwam uit. God wilde door dit teken, door dit wonder, wilde God een heleboel dode honden levend maken. Die niet in beweging kwamen onder de preek of wat ook. Of die er wel van hoorden, maar die het vertikten om ook een keer te gaan luisteren. Maar God gebruikte het. Hier. Het geschiedde dat. Dit werd bekend door geheel Joppe. En vele geloofden in de Heer. Als een lopend vuurtje gaat het rond. En de Heer zorgt dat het werkt. Anders werkt het nog niet. Want de fariseeën die zeiden. Deze werpt de duivel uit door de overste de duivelen. Maar de Heer zorgt dat het werkt. En vele geloofden in de Heer. In het licht van de naam zagen ze daar dood en leven. En ze hebben geloofd, waarlijk. Dat is de levende Christus. Die kan niet dood zijn. Hij leeft. En hij geeft het leven. Hij wekt op en ze werden zelf ongemerkt opgewekt. En een nieuw leven gezet. Een leven van hoop. Een leven van verwachting. Een leven met toekomst. Want die laatste vijand gaat eraan. Die moet eraan. Hier hebben we een voorproefje ervan gezien. Maar zo zal het geldt voor ons ook. Lieve vrienden en vriendinnen. Het zal niet altijd doorgaan. Dat die dood. Dat wassen. Dat kisten. Dat begraven. En al die dingen meer. Dat gaat niet altijd door. Dat loopt op zijn eind. En dan zal het woord geschieden. De dood is geheel en al verslonden tot overwinning. Niks meer te halen voor de dood. De dood moet eruit. Maar God bereikt zijn doel. Vele geloofden in de Heer. Nou, Petrus is er een heel poosje gebleven. Vele dagen in Joppe. In een huis bij de zee. Van Simon een ledenbereider. Nou, die waren niet erg in tel, want het stond er altijd zo bij die ledenbereiders. Met die huiden en zo, hè. De rabbijnen hadden een wet, die zei, als je met iemand trouwt, met een jongen, meisje, als je met een jongen trouwt, die ledenbereider is, en die heeft het niet tegen je gezegd, maar geheim gehouden, en je bent getrouwd en je ontdekt dat hij een ledenbereider is, dan mag je van hem scheiden. Want in de ogen van de Jood was het natuurlijk een akelig onrein werk. Want je was altijd maar met de dood bezig. Maar altijd met dode beesten bezig. Je kon van verre zo'n huis al ruiken. Ik denk dat hij daarom vlak bij zee woonde. Dat niet zo erg was. Maar daar is Petrus. Je zou zeggen, Petrus, je hebt nou de tijd om er door te gaan krijgen. Zul gij onrein achten wat God gereinigd heeft? Maar dat ziet hij ook allemaal nog niet. Hij heeft er zo goed daar. Hij is vele dagen daar in dat huis op zijn gemak gebleven. En daar heeft hij denk ik ook een beetje zijn gemak gehouden. Te midden van de broeders en zusters die verblijd waren. En ik hoop dat wij ook verblijd mogen worden. Hoe donker de weg ook mag zijn. Hoe moeitevol de omstandigheden. Hoe dat we ook in de put zitten. De Heere geeft uitkomsten tegen en in de dood. Amen.